geestoefeningen aan om met elkaar te zingen uit Psalm 19. En daarvan het zesde vers. Psalm 19, vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon? Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin groten loon. Maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Het zesde vers uit Psalm 19. Worden u allen rijkelijk geschonken. geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des heiligen geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons voor de tweede maal op deze dag des Sabbats aan de plaatsen des gebeds om ons nog te stellen onder het gezag van uw onfeilbaar en eeuwige getuigenis. Van dat getuigenis dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. O, of het u behagen mocht aan ons nog te willen gedenken met die gedachten waarvan uw knecht David betuigde hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten, hoe machtig vele zijn haar sommen. En dat uit de ingewanden van uw goddelijke barmhartigheid en uit uw eeuwige liefde, dat ge ook in deze middag ons gedenken, maar ook bezoeken mocht, waar uw woord gelezen en uw getuigenis nog gepredikt staat te worden. Ge mocht de wonderen van uw genade nog verheerlijken. Verblijd ons nog door uw overkomst, die alleen van ons heil volmaakt. We kunnen niets aannemen tenzij het uit de hemel gegeven wordt. We zijn en blijven steil en diep afhankelijk van de invloeden van uw goddelijke en eeuwige geest. O, geef dat we terecht mochten beseffen en dat onze ledigheid nog vervuld werd uit de volheid van Christus met genade voor genade en dat ook in deze middag het geruis van uw voetstappen nog vernomen mocht te worden in het midden van ons. We hebben het wel verzondigd, maar och van eeuwigheid zijt ge bewogen geweest in uzelf, toen de kinderen nog geen goed, nog geen kwaad gedaan hadden, maar opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is vastbleven. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad. Wil ook in deze middag uzelf nog eens met ons bemoeien. Van uw hoge hemelse troon in dit benauwen. Gij Jacobs God verhoort. Zie een ontferming op ons neder. Opdat de verborgenheden en de heilgeheimen van uw getuigenis nog ontsloten mochten worden, waar het toch voor ons het boek is, tenzij dat God het komt te openen en door zijn geest er licht over komt te schenken, dat het nog een ingang en een doorgang mag vinden in vele harten, dat het nog tot een eeuwige winste en tot een eeuwige zegen voor velen mocht verstrekken. Het tot het toebrengen van uw uitverkorenen tot de gemeente die zekerlijk zalig zal worden. Maar kon het ook zijn in deze middag tot een onderwijzing in al de omstandigheden waar uw volk hier door moet in dit meezeg van ellende. Dat er nog een oplossing geschonken mocht worden in al de raadsels van de leven, van binnen meer dan van buiten. En dat het vriendelijke, lieflijke licht van uw vertroostend aangezicht nog over uw volk en over uw kerk mocht lichten. Ze kunnen zelf niet uit de war doen, dat is onmogelijk. Wel meer en meer in de war komen. Maar gij zijt het alleen die licht kunt verschaffen. En in uw licht zien wij het licht. Laat het dan niet te vergeefs zijn dat we nog samenkomen in deze middaguren. Laat het nog tot een zegen zijn voor velen in het midden van ons. Vergeet ons niet in de bediening van uw getuigenis, maar dat we nog onderwezen mochten worden en meegedeeld van die schatten die in de duisternis zijn en van die verborgen rijkdommen. Wil al uw knechten sterken, de gezonden en de zwakken, we dragen ze allen aan uw troon, gedenk nog des ontfermens uit het vrije van uw welbehagen. Zie een gunst van boven op uw kerk ter neder. In al de verscheurdheid, in al de verdeeldheid en in al de verwoesting, Sion als een akker geploegd. Maar ook breng nog eens terecht. En breng nog eens bij elkander wat bij elkander behoort. Zie een gunst van boven op ons neer, de zieken en de kranken, de weduwen en de wezen en de weduwenaars mogen sterken, land en volk gedenken en de wonderen van uw almacht nog verheerlijken in en uitwendig in de verzoening van al onze misdaden om Christus willen. Amen. Psalm 51. En daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Bellen uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog verk verzet. Ai, was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw voor hoe een boekeling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonden. Psalm 51. Het eerste en het vierde vers. Thank you. vragen vanmiddag uw aandacht voor de behandeling van zondag 16, vraag 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerand en dood van Christus aan het kruis, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf en hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Tot dusverre. We hebben geliefden de vorige week 's morgens stilgestaan bij de dood en de begrafenis van Christus en gehoord dat de dood voor Gods volk geen betaling is voor de zonde, maar een afsterving van dezelve en een doorgang tot het eeuwige leven. Nu wordt in de 43ste vraag, waarover vanmiddag iets wensen te zeggen, gehandeld over een tweede nuttigheid die uit het sterven en begraven van Christus voortvloeit. Dus daar is niet ene nuttigheid, maar daar zijn er is meer profijtelijkheid dan wat er reeds door de catechismus genoemd is. En dat ziet, dat is eigenlijk het punt waar we vanmiddag onze aandacht bij hebben te bepalen. Dat gaat vanmiddag over de smet der zonde. We weten wanneer we handelen over de zonde, dan spreken we daarover op verschillende wijzen. We spreken over de heerschappij van de zonde, over de schuld van de zonde, over de smet der zonde en over het gevolg van de zonde. En u is en wordt in de wedergeboorte, wordt de heerschappij van de zonde verbroken. Daar zegt Paulus van, de zonde zal over u niet meer heersen. De schuld der zonde, die wordt rechterlijk weggenomen in de rechtvaardigmaking. Daar kan in ons leven zijn een bedekking van de zonde, En er kan ook voor ogenblikken, standelijk, een wegvallen van de zonde zijn, maar dat betekent niet de vergeving van de zonde. De zonde die kan alleen maar vergeven worden door God, tegen wie dat we gezondigd hebben. Dat is een punt waar veel verwarring over is. Zeer veel verwarring. Toch is het heel eenvoudig. Op grond van Gods getuigenis. Wanneer de schuld bedekt is, of voor een ogenblik valt die schuld weg, dan komt die schuld, die komt weer terug. Wanneer de schuld richterlijk is weggenomen door God, dan komt die schuld niet meer terug. Dan heeft God op grond van de verdiensten van Christus die schuld weggenomen. Die schuld is achter zijn rug geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid, dat God ze nooit meer zal gedenken. En dan zegt de Heere zelf in Jesaja 54, het zal me zijn als de wateren van Noach toen ik zwoer, dat de wateren Noachs niet meer over de aarde gaan zullen. Zo zal ik nooit meer op u toornen en nooit meer op u schelden. Maar dat is gans anders met de smet der zonde en met de gevolgen van de zonde. De gevolgen van de zonde, geliefden, die blijven zolang als we hier op de wereld zwerven. Daar komt Gods volk nooit van tussenuit. De bittere gevolgen van de zonde, die moeten gedragen worden hier op deze wereld. Maar nu de smetterzonde. Wat is de smetterzonde? We zijn daarin onderwezen op grond van de waarheid door Helen Broek in zijn vragenboek. Dat we vandaag zelf aan de dag nog niet willen missen, vooral wat er op de markt gebracht is. En die Hellenbroek die zegt daar dat de smet der zonde, dat is de inklevende verdorvenheid die zich verspreid heeft over den gehele mens. Vanmiddag gaat het dus niet over de heerschappij van de zonde. En het gaat ook niet over de schuld der zonde. Maar vanmiddag gaat het alleen over de smet der zonde. Ik heb u voorgelezen een artikel van onze belijdenis, die vanzelf ook door mij zowel als door jullie veel te weinig gekend en gelezen worden. We hebben ze in ons psalmboek, achter in de psalter. Och ja, wat zal ik ervan zeggen? Wat zal ik ervan zeggen? Beschaamd moeten we wel wezen, want er is zo'n rijkdom in verklaard in die belijdenissen, zoals ook in de 5 artikelen tegen de demonstranten. En vooral in dat laatste gedeelte van dat artikel, daar is op grond van de waarheid zoveel tot leren en tot onderwijzing van Gods kerk verklaard. Wat veel onderwijs bezit en wat veel troost kan verschaffen in ons leven hier op de wereld. Onze vaderen, ze zijn niet geïnspireerd door Gods geest, maar ze zijn wel verlicht door Gods geest. En die mensen die hebben door de verlichting van Gods geest zoveel verborgenheden ontdekt. Die hebben zoveel ook tot troost van de kerk daar neergeschreven, dat het waardig is om gelezen te worden en om bestudeerd te worden. We hebben ook daarna gezongen bij het begin vanmiddag Psalm 51. En in Psalm 51 wordt er wel iets genoemd over de verzoening van de zonde, maar veel meer over de reiniging van de zonde. Dat zijn 2 verschillende zaken, mensen. De verzoening van de zonde en de reiniging van de zonde. Het eerste dat ziet op de rechtvaardig maken, en het tweede dat ziet op de heilig maken. Dat een die spreekt in de psalmberijming in 51 over het water der genade. En vanzelf, dat is gegrond op de waarheid. Dat is gegrond op Johannes 19. Want daar in dat kapitel, daar wordt gesproken over de dood van Christus. En dat een van die soldaten met een speer de zijde van Christus heeft doorstoken. En dat er terstond bloed en water uitvloeide. En dat bloed dat ziet op de verzoening, op de rechtvaardig maken, maar dat water dat ziet op de heilig maken. En nu is de verzoening met God noodzakelijk. Dat staat op de voorgrond, geliefden, de verzoening met God. Maar dan volgt ook de reiniging van onze misdaden, van onze dagelijkse zonden, van de zonden van bedrijven en van de zonden van nalatigheid. Een mens die kan in zijn leven niet anders meer doen dan zondigen. En dan wat kwaad is in Gods ogen. Dus zijn gehele leven, dat is verkeerd. Geheel en al verkeerd. Daar deugt totaal niks van. Met gedachten, met woorden en met werken. Die wordt hier in deze catechismus gesproken over de oude mens. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Wat is nu die oude mens? Dat is de eerste vraag die we vanmiddag hebben op te lossen. Die oude mens, dat is de verdorvenheid van de natuur. Die oude mens, dat is genoemd door Paulus het lichaam der zonde. Die oude mens, dat wijst op al de bewegingen, beheerlijkheden en werkingen van de zonde in de mens. Tot verduidelijking mogen ik dit ervan zeggen vanmiddag, dat een onbekeerd mens, een mens dus zonder genade, die heeft niet anders dan een oude mens. Die maakt zichzelf ook niet anders dan rijp voor het eeuwige oordeel en voor de eeuwige verdoemenis. Dat is de nuchtere en eenvoudige waarheid Gods. De oude mens dat ziet zoals de mens van nature is, zoals de mens van nature leeft, zoals de mens van nature zich komt te openbaren. Die oude mens, die wordt ook nooit bekeerd. Die oude mens, die blijft zijn bewegingen openbaren, zolang als Gods volk leeft. Bij Gods volk spreken we van een oude mens en van een nieuwe mens. Dat zijn geen twee mensen, dat is één mens. Maar die oude, dat is een oude verdorven natuur. En de nieuwe mens, dat is die nieuwe natuur die naar God geschapen is in ware kennis, de gerechtigheid en heiligheid. Vanzelf, daar doen zich allerlei vragen op. Een oude mens en een nieuwe mens. Die nieuwe mens, die heeft dat volk gekregen in de wedergeboorte. Daar zegt de apostel Paulus van in 2 Korinthen 5 vers 17. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude dat is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Dus is het nu zo dat Gods volk geen oude mens meer heeft? Nee. Die oude mens die is gebleven, maar ze hebben een nieuwe mens gekregen. En waar zit nu de moeilijkheid, dat wil zeggen, moeilijkheid is geen moeilijkheid, maar ons verstand dat is vanzelf door de zonde verduisterd. En daarom moet een mens als een kind geleerd en onderwezen worden. Als een kind. Nu is er wel een vernieuwing van de gehele mens ten opzichte van zijn delen, maar niet ten opzichte van de trappen. Gods volk dat is vernieuwd door Gods geest. En die vernieuwing is wel volmaakt in beginsel. De volmaaktheid van die nieuwe mens, die zal zich pas openbaren wanneer de dood komt. Je leest dat onderwijs bij de apostel in Filippenzen 3. Natuurlijk, om Gods woord te lezen, moet ook nog genade krijgen. Nee? Daar moet ook nog genade voor krijgen. We lezen wel, maar ja, je weet dat zelf wel. Ik heb er vanmiddag niet veel van te zeggen, want dat komt elke dag maar voor. We lezen Gods woord. En eigenlijk de meeste tijd verstaan we er niks van. Dat woord dat moet mij gaan lezen. En dat moet ons gaan lezen. En de Heere die moet die verborgenheden van dat woord gaan openbaren. En nu is Paulus die zegt, ik noemde pas Filippenzen 3. En dan gaat die man eerst vertellen dat een jaagde naar de volmaaktheid. En dan zegt hij, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Maar dan later schrijft diezelfde man weer, zoveel als wij volmaakt zijn, laat ons naar dezelfde regel wandelen. Dus in de ene tekst dan zegt hij dat een mens onvolmaakt is. En aan de andere kant zegt hij dat een onvolmaakt is. Hoe kan dat nu? Spreekt die man zichzelf nu tegen? Nee, Gods geest kan zichzelf niet tegenspreken. Gods geest, dat is de waarheid. Wanneer hij zegt dat een jaag naar de volmaaktheid, dan ziet dat op de heiligmaking. Die heiligmaking die hier altijd, zolang als Gods volk op de wereld is, maar ten dele is. Gods volk zou de strijd behouden zolang als ze hier op de wereld zijn. Als ze straks gaan sterven, dan is dat volk eeuwig volmaakt. Ze zijn hier al volmaakt, maar volmaakt in Christus. En ze blijven in dezelfde onvolmaakt. Dan heb je nu de verklaring van Filippenzen 3. Ze zijn volmaakt in Christus, maar in zichzelf dan blijven ze onvolmaakt zolang als ze hier op de wereld zijn. Natuurlijk, vergeet niet vanmiddag dat we dat gaan prediken als een dekmantel en als een verbloeming voor de zonde. Verre van dat, mensen. Want de Heer Jezus die zegt in Matthäus 5, vers 48, wees dan gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemel is, volmaakt is. En we hebben wel terdege te overdenken dat zonder heiligmaking niemand God kan zien. En de heiligmaking die volgt, wat de orde des heils betreft, op de rechtvaardigmaking. De rechtvaardigmaking is een volmaakte werk. De heiligmaking dat is ten dele zolang als Gods volk hier op de wereld is. Van die heiligmaking zegt de catechismus dat de allerheiligsten die hebben maar een klein beginsel van die voorgestelde gehoorzaamheid. Doch alzo dat ze met een ernstig voornemen naar alle geboden Gods beginnen te leven. In de heiligmaking komt de geestelijke armoe van Gods kerk openbaar. We hebben kort geleden nog opgemerkt, misschien kan je het nog herinneren, dat in de rechtvaardigmaking Gods volk wel gelukkig wordt, maar niet beter wordt. Ze worden wel gelukkig, want de schuld is verzoend. De ongerechtigheid is weggenomen. Ze hebben dubbel ontvangen van de hand des Heeren voor al hun zonden. Ze hebben een recht ten eeuwige leven gekregen. En zelfs in de donkerste tijden in het leven van dat volk, wanneer die genade geschonken is, dan zegt Job, ik weet mijn verlosser leeft. En dan zegt David, hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel verordineerd en vast is. En Paulus die zegt, ik weet in wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is om mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Is je Job beter geworden in de rechtvaardigmaking? Nee, hij is diezelfde mens gebleven. Is David beter geworden? Dat lees je wel in zijn psalm, wat die man moet gaan kermen. En hoe dat die man zucht. Zelfs Paulus die zegt, wanneer hij spreekt over de praktijk van de heiligmaking, dan zegt een ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam der zonde en des doods? En als je een klein weinigje inzicht mag krijgen in het leven van die man, we hebben dat wel eens meer gezegd, misschien bij de was zat van zo'n duur. Misschien word je wel zat van. Maar die Paulus, die was met grote genade bedeeld. Als je die man midden in de nacht in zijn bed geroepen had en je zei, vertel je bekering eens, nou, dat in 2 minuten verteld. Je had er heel geen dag voor nodig, hoor. Nee, hij had er heel geen dag voor nodig. En hij dan vroeg, waar is dat gebeurd? Dan zei die man op de weg naar Damascus. Dat is gebeurd. Nee. Die man die kende ten opzichte van die zaak. Ik ga nu eens bout praten vanmiddag. Die man die kende geen twijfeling over die zaak. Dat stond zo vast voor die man. Zo vast. Dat was als een rots in de zee. Maar ik denk wel eens bij het lezen van zijn brieven, zou er één van Gods kinderen van de Bijbelheilige geweest zijn die inwendig zulk een zware zielestrijd gehad heeft als die man. Zulk een zware zielestrijd. Uitwendig had Nas tegen de beesten moeten vechten, uitwendig. Maar inwendig heeft die man zoveel te worstelen gehad in zijn leven met zijn verdorven natuur. Een van zijn laatste woorden die hij geschreven heeft aan Timotheus waren: en de Heere zal mij verlossen van alle boze werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Verlossen van alle boze werk. En dat zat hier, dat zat. Dat zat daar. Dat was die strijd tussen vlees en geest. Waar hij ook in Romeinen 7 van betuigt. Dat een wet in zijn gemoed had die strijd voerde tegen de wet zijns vlees, zijns gemoeds. En die hem gevangen nam onder de wet der zonde die in zijn leden was. Wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. En zo, het trof me vanmiddag, toen ik bij vernieuwing dat artikel las van de belijdenis, dat Guido de Bray, dat die man zegt daar, alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, her en derwaars drijvende, zonder enige zekerheid in onze arme consciënties, zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunen op de verdiensten van het lijden en sterven onze zaligmakers. Gekweld worden en geplaagd worden. Veel meer gemeente als dat ooit een kind van God in het publiek zal kunnen zijn. Want daar wordt in haar leven zoveel ingehouden wat nooit openkomt. Nooit. Soms dan kunnen ze er wel eens wat van oplichten. Soms, maar ook niet altijd. En de meeste tijd in het leven, daar moeten ze met David maar zeggen, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En wat er inwendig allemaal gebeurt, in het leven van dat volk. En nu wordt hier gesproken over de kracht van de offer, van de offeranden, van de dood van Christus aan het kruis. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Dat wordt het. Maar weet je wat nu de breuken voor dat volk is? Dat ze het niet altijd zien. Dat het oog des geloofs niet altijd daarvoor geopend is. En die tijden dat onze ogen er niet voor geopend zijn, dan verkeren we in grote duisternis. En dan kan er een vreze zijn dat we nog een der dagen door de hand van Saul zullen omkomen. Zelfs gemeente, dat dat volk na de verzekering geen vrezen heeft voor hetgeen wat er achter de dood ligt, maar wel dat ze straks nog door dat dal van de schaduwen des doods heen zullen moeten. En als nu het licht ontbreekt over het lijden en sterven van Christus, ook in de weg van heiligmaken, dan is er een vreze in haar hart. Dan kunnen ze geslingerd worden naar alle kanten en gekweld te worden naar alle kanten. Gods volk dat mag nooit ontkennen en miskennen de bewarende hand en de bewarende genade Gods. Maar als we te veel al zo gevestigd hebben op de overblijvende zwakheden en verdorvenheden, dan kan onze zielen in een duisternis komen waar de Heere alleen ons maar uit verlossen kan. En mijzelf, we spraken vanmiddag van Ellenbroek. Die man die spreekt ook in zijn vragenboek over voorkomende, bijblijvende en achtervolgende genade. Wat betekent dat eenvoudig gezegd? Dat betekent dat we onszelf er niet op de been kunnen houden, maar dat die almachtige kracht en hand Gods ons ten allen tijde in ons leven moet ondersteunen. En dat we in de geestelijke armoede terechtkomen. We willen zo graag als een gerechtvaardigd mens over de wereld gaan en zelf ons eigen pad en leven besturen. Maar we hebben te leren dat Christus gegeven is tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en tot een volkomene verlossing. Dus dat de heiligmaking van de kerk niet ligt in ons doen en laten en niet in het verbeteren van onszelf, maar dat de heiligmaking van de kerk alleen in Christus is. En dat we door die Christus geheiligd moeten worden. En u zou vanmiddag weer het woord gebruiken willen uit Psalm 51 over het reinigen door Christus van zijn volk. Er staat ons zondig mij met hyzop en mijn ziel. Nu gans me laatst zal rein zijn en genezen. Niet verzoend alleen, maar rein zijn en genezen. En Huntington die schrijft in een van zijn werken dat het zo een weldaad voor de kerken Gods is in de weg van heilig maken, dat ze na elke struikeling gedurende politie bij de krijgen en dat ze onrustig in derzelfde worden totdat dat bloed, dat reinigende bloed, niet dat verzoenende bloed, want ze zijn verzoend, maar dat reinigende bloed gesprenkeld wordt op de onreine consciënties. En dat ze bij vernieuwing weer een vrije toegang tot Gods troon en tot Gods hart mogen ontvangen. En dat de grootste verlossing die dat volk eenmaal ten deel zou krijgen, dat de grootste verlossing niet zal zijn van druk en van kruis en van zoveel wat ons hier ook in dit leven benauwd en veroordeeld, maar dat de grootste verlossing zal zijn de verlossing van de zonde. En daarom zingen we nu ook uit Psalm 130 het laatste vers: hoop op de Heere gij vromen, is Israël in nood, Daar zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden, zo doe hij ook aan mij. Het is het laatste van Psalm 130.
Zo wordt Gods volk geroepen
om met de zonde te handelen. En natuurlijk, wanneer het lijden van Christus en sterven van Christus praktijk wordt in ons leven, dan zal ook de beheerte des harten zijn om die praktijk te beoefenen, om die oude mens te kruisigen, te doden en om die oude mens te begraven. Opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren. Ze worden niet weggenomen, nee. Maar opdat ze in ons niet meer regeren. Het kan wel gebeuren in het leven van Gods volk dat ze te doen krijgen met zonden waarvan ze dachten dat ze al lang dood waren. Bedekte schuld hebben we vanmiddag gezegd, dat is geen vergeven schuld. En vergeven zonden, dat zijn ook geen gedode zonden. Daar is een onderscheid in. Gods volk dat heeft in de wedergeboorte een beheerte om alle zonden af te sterven en de gerechtigheid te leven. Als dat er niet is, mensen, dan is er geen zaligmakende genade verheerlijkt in ons leven. Voor al dat volk wordt de zonde de dood. Zouden ze met vermaak er ooit over kunnen praten? Ik denk van niet. Ik denk van niet, geliefd. Het zal een droefheid zijn, zolang als ze hier op de wereld zijn. Want de zonde, dat is een schandvlek der natie. En dat blijft het. De zonde is God onteren. En dat is niet alleen zo'n God onterend, maar ook Christus verloochenend, de wereld sterkend en het zielenleven moordend. Dat is wat de zonde is. Zou dat volk dan niet bang van de zonde zijn? Want uw zonden die maken een scheiding tussen de Heere en tussen uw ziel. Soms enige gedachte, Hiskia die man, die was morgens in de hemel, in Jesaja 38. Nadat God zijn schuld uitgedelgd had. Zijn eerste hang naar de kerk, om de naam des Heeren te herkennen. En als je dan leest wat die man daar verklaard heeft, dan zou je zeggen, oh, die man die was al in de hemel bijna. De levende zal u lopen. En die man die krijgt bezoek. Die krijgt bezoek. En In wat een ellende kwam die man. Die gaat wat hem heeft laten zien aan de vorsten van Babel. Dezelfde middag, 's morgens in de hemel, 's middags in de hel. Middens in de hel. En als dan avond wordt, dan komt die profeet weer in. Aan de deur kloppen. En hij zegt, zou wel eens willen weten van je wat er toch gebeurd is vandaag. Hij heeft bezoek gehad. Hij met die mensen gepraat. Je bent een levend mens, hè. Vanochtend hij gezegd, de levende, die zullen je loven. Hij toch gedaan vanmiddag? Nee. Nee, man. Ik heb mijn schat dan laten zien. Maar omdat je nu zo'n lieve man bent, ja, we nabij toch, hoor. Oh, dat begint zo. Dat begint. Hij kon zeggen dat mijn waarheid en oprechtheid voor God gewandeld had. Oh, wie zei jongen, in jouw dagen zat het gebeuren. Maar hij zei, zal allemaal weggenomen worden. Zal allemaal weggenomen worden in de dagen van je zoon. Och, we hebben vanmiddag gezongen, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden. O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed. Van mijn verborgen zoon. Die catechismus, dat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren. Nee, dat doen ze niet meer tot verdoemenis. Dat kan niet. Maar kwellen, wegvoeren, in een donker brengen, in de ellende, dat we het leven kwijtraken, dadelijke leven, dat we in een verwoesting komen, dat God de deur voor ons dicht doet. Dat we zomaar zwerven over de wereld. O, wat een wegen, mensen. Wat een wegen. Je leest van die koning Uzia, die man die wordt melaat. Tot de dag van zijn dood toe. Als je overdenkt. Tot de dag van zijn dood toe is in de hemel. O ja. Er is geen twijfel aan. Maar me laat tot aan de dag van zijn dood. Geen conversatie meer gehad met mensen. Met volk. En hij dan eens aan Simpson denkt, mensen. Aan Simpson. Die in de gevangenis gestorven is. God heeft het nog opgelost voor hem. O ja. Want God die lost het voor al zijn volk op. Omdat ze door hem van eeuwigheid geliefd zijn. Omdat ze door het bloed van de middelaar gekocht zijn. omdat ze door de geest geheiligd zijn. Is niet Efraim mij een dierbaar zoon, niet een troetelkind, want sinds dat ik tot hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan. Opdat de boze lusten onze vleeses niet meer in onze heren. Want och, die verdorvenheid mensen, die wil naar de hel toe. En die wil niet anders als tegen God rebelleren en tegen God zondigen. En nu liggen we meer op het bed van zorgeloosheid dan dat we aan de poorten staan van de hemel. Bewaar maar de tappel van het oog. Wil mij met uw vleugelen dekken, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren. Maar dat we onszelf en hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Onszelf een opofferen. Dat heeft Abraham gedaan. Toen hij betuigde. Ik onderwinde mij om tot een Heere te spreken, terwijl ik stof en asse ben. Dat heeft David mogen doen, wie ben ik en wat is mijn huis, dat ge me tot hiertoe gebracht hebt. Dat mag al dat volk van God doen, dat naar het woord van Christus zichzelf verloochent, de kruis opneemt en hem dagelijks volgt. Dat is dat volk dat niet anders beheert als om maar minder te worden. In de dood terechtkomt, opdat het leven van Christus in ons sterfelijk vlees zou openbaard worden, om onszelf en hem tot een offerande der dankbaarheid op te offeren. En de diepste mening van dit woord is, mensen, dat we naar Zefanja 3 vers 12 een ellendig en een arm volk zullen zijn, dat op de naam des Heeren zal betrouwen. En op Psalm 84, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande leven. Dat Christus een gestalt in ons krijgt, opdat we in de liefde zullen geworteld en gegrond, opdat we hem gelijkvormig zullen worden. Ene plant in de gelijkmaking zijn dood, om het ook te zijn in de gelijkmaking zijn er opstand. Dat er van ons niets overblijft, maar dat Christus alles is en in allen. Dat we in onszelf terechtkomen. Wij verlezen in Psalm 72 het behoeftig volk in hun nood, in hun ellende en pijn, Hans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Een mens die zo afhankelijk wordt in leven en in sterven, dat er niet meer kan leven en sterven zonder Christus. En dat er op hem leunt en steunt bij dagen en bij nacht. Dat God zijn toevlucht en zijn sterkte is. En dat er niet anders wil weten dan Jezus Christus en die gekruist. En dat op alles wat van hem is, de dood schrijft om in hem alleen het leven te vinden voor zijn ziel. Een behagen in zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij woont. Dat we onszelf en hem, die Christus, tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Daar hing zijn vrouw sterven vroeger. En die vrouw die zei, als het volk van God bij haar kwam, die vrouw die was zo moe van de rijden en van de leven, dan pakte ze dat velletje vast hier. En hij zei zo, het gaat toch zo goed, zei ze. Hij zei, het is maar wel meer over de beentjes. Hij zei, de wormpjes zullen er niet veel aan hebben straks, zei de vrouwtje. Ja, en als hij met ons ook eens zo had, mensen, velletje over de beentjes, anders niks meer. Anders niks meer. En dat we helemaal uitgeschud zijn van onszelf. En uitgeteerd van onszelf. En zat van ons eigen. En die anders beheren, mijn God. U zal het eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Dus dat is een tweede nuttigheid van de dood en van de begrafenis van Christus. En om dan hier dat leven te beginnen en om het straks eeuwig te mogen voortzetten zonder dat er ooit meer een einde aan komen zal. Jong en oud, klein en groot is de vraag of we van die praktijk iets kennen door de genade God. We zijn samen nog in het land der leven. De aarde die draagt ons nog. De hemel die dekt ons nog. Het is nog geen eeuwigheid. Een moeder uit ons midden coöpereert weer in de kerk vanmiddag. Leven nog verlengd zover. De hoedertierenheden Gods nog roemen. Tegen een welverdiend oordeel. Een zoon die weken geleden hier ook was toen zijn vader zo ziek was. Zijn vader nog bezocht, morgen weer terug. Allemaal in het land der levenden. Wat de hoedertierenheden Gods. En wat een ontfermingen Gods. En dan zegt Paulus, weet ge niet dat de hoedertierenheden Gods je tot bekering moeten leiden. En u is een gelukkig op een punt komt dat u zegt, Heer, ik weet het niet. Maar zou u het me nog eens willen leren? Zou u het me eens willen leren? Een leerjongen van Christus. Dus het is de laatste zondag. Eén kant. Misschien is de laatste bediening. Misschien de laatste arbeid die aan je zielen te kosten gelegd is. Verhard u niet, maar laat u lijn. Dat God het nog heiligen mocht aan uw harten. Want wat is het leven zonder God? En wat zal sterven zijn zonder Christus? En zonder gegronde kennis te hebben aan die zaken, al is het, mag het maar zijn in beginsel, maar als men dat nu zou moeten missen, en dan straks die God moeten ontmoeten, en dan zo gewaarschuwd en vermaand, de weg God je voorgesteld, oh, dat onze harten breken moet. Denk dat we ons toch niet langer tegen die God mochten verzetten. En met die God mochten vechten. Maar voor die God het verspelen. En mensen, als we het verspelen, dan hebben we het gewonnen. De Heere zegene de waarheid aan onze harten. En als er zijn zielen in ons midden die gedurig in duisternis zijn, over het stuk van heilig maken, ik hoop dat het onderwijs dat we vanmiddag u geven mochten, op grond van de waarheid, dat het nog tot onderwijzing en bemoediging en versterking van je harten mocht zijn. Want het blijft hier voor Gods kinderen. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. En dat de God aller genade zijn volk genade mocht schenken om meer betrekking te krijgen op de dood dan op het leven. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Amen. Heere, gemocht de waarheid nog zegenen met vol gebrek gepreekt. Maar oh, dat er nog wat in mocht zijn tot bekering, tot lering, tot leiding, tot onderwijzing, dat we samen maar een harte mochten ontvangen, om met al de weldaden u te eindigen, ook die moeder, die nog hier met ons zitten mag vanmiddag, dat het einde van haar leven vrede mag wezen. Dat ze mijn eerst onvrede leren kennen. En dan die vrede in het bloed des kruis. Breng in de avond ons nogmaals samen. Verleen nog wat we nodig hebben. Maak het nog wel met het weer als het nog kan. En gedenken iedereen zijn weg en pad. Om het bloed des eeuwige verbond. Om Jezus willen, amen. Psalm 68. Gelijk een duif door zilver wit en het goud dat op de vederen zit bij het licht der zonnestralen. Het is het zevende van Psalm 68.